Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes, van harte welkom in deze dienst. Fijn dat u hier in de kerk of thuis via de computer bij de dienst aanwezig bent. Vanavond gaat dominee Schonewille uit Waardenburg-Neerijnen voor. Onze gemeente heeft in de afgelopen week een beroep uitgebracht op dominee Schonewille en zijn dankbaar dat hij hier vanavond voor kan gaan. Ook een woord van welkom voor mevrouw Schonewille en hun zoon die vanavond aanwezig zijn. Vanaf vandaag mag u hier in de kerk alle psalmen en liederen weer meezingen. We blijven in verbondenheid met u thuis u uitnodigen om met ons de psalmen en liederen mee te blijven zingen. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en dankzegging vanuit de gemeente naar de heer Koetsier, die jarenlang het kerkelijk bureau heeft geleid en deze taak nu heeft neergelegd. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 92, vers 1. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 26 en daarvan zingen we vers 8 en 7. Dus in die volgorde Psalm 26 vers 8 en 7. We belijden vanavond ons geloof en dat doen wij in verbondenheid met Gods wereldwijde kerk. En dat willen wij doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna willen we samen zingen uit Psalm 48 en daarvan het zesde vers, Psalm 48, vers 6. En een ieder belijde met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Hij is het die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Hij is het die geleden heeft, onder Pontius Pilatus gekruisigd is, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, hij is in de Godverlatenheid geweest. Hij is het die op de derde dag weer is opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de opstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Gemeente, willen samen, voordat we de Bijbel openen, het aangezicht van onze God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden tot God. Barmhartig en genadig God, liefdevolle Vader in de hemel, wij komen schuilend achter het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus tot u in het gebed, om u te danken dat u ons vanavond samenbrengt hier in de kerk in Ochten. En we mogen dat inderdaad doen met blijdschap in ons hart, zoals we dat ook net mochten zingen met Psalm 26. Want het is nog niet zo heel lang geleden, Here, dat wij met een nog veel kleinere groep in de kerk konden samenkomen en niet eens mochten zingen. Maar nu, Here, nu de versoepelingen in de maatschappij ook plaatsvinden en de versoepelingen in de kerk ook daarop volgen, Here, willen wij het ook naar u verwoorden. Dank u wel, Here, dat wij weer samen mogen komen tot tweemaal toe, in uw huis mogen komen of verbonden met uw huis mogen zijn en weer het gezang van de gemeente mogen behoren tot eer van u, niet meer alleen door voorzangers. Hoe mooi dat ook was en hoe dankbaar wij ook zijn voor die mensen, die gemeenteleden die dat ook spontaan zo wilden doen. Maar dank u dat we het weer met elkaar mogen doen. Dat we het ook tot eer van u mogen doen. Want u komt de eer toe. Want als we ook vandaag weer twee diensten beleven, Here, dan zien we daar één ding heel duidelijk in. En dat is dat uw liefde en uw trouw groot is, ook voor de hervormde gemeente van Ochten. Uw liefde en trouw klinkt immers steeds vanuit deze plek naar de mensen. De plek waar uw woord mag opengaan. De plek waar de stem van de goede herder klinkt. De plek waar mensen ook samen in het gebed tot u mogen komen, ook mogen bidden om uw aanwezigheid door uw woord en geest. Dank u dat u dat hebt gegeven. En dat het er ook steeds is gebleven, ook in de afgelopen periode van corona. Ook al was het anders, maar we waren er niet verstoken van. Maar het kwam juist heel dichtbij, ook door de moderne techniek, tot op de smart tv of de laptop thuis, of op die kamer van de jongeren op zijn mobiele telefoon wellicht. Tegelijk dus eigenlijk heel dichtbij gekomen. Heren, wij danken u nogmaals voor uw goedheid en trouw. Wij willen u danken, maar we willen u ook bidden of u vanavond ons uw zegen niet wilt onthouden. Of u ons vanavond genadig wil zijn. Of u tot ons wil spreken met uw woord en met uw geest. En wilt u het zo maken, net zoals buiten. Juist ook in dit gebied van de Betuwe weten we hoe mooi het is dat alles weer groeit en bloeit en de kersen zijn weer te koop. Net zoals in Waardenburg dat het geval is. En we zien, heren, wat de vrucht van de natuur is, alles wat groeit en bloeit. Heren, willen wij u bidden of u dat ook wil geven aan de gemeente hier. Deze gemeente, ook een stukje van uw wijngaard. O, wilt u als de eigenaar van de wijngaard ook de bomen die de mensen zijn aanspreken? En wilt u, o wijngaardenier, o tuinman, hemelse tuinman, Heer Jezus Christus, ook werkzaam zijn? Onder het woord, ook vanavond, hier in uw huis, maar ook bij de mensen thuis. Heere, kom dan in ons midden en doe genadig weg alles wat de zegen van u in de weg staat. Vergeef ons onze zonden en verhoor onze gebeden. Aanvaard onze dank als wij het u bidden in Christus' naam. Amen. Gemeente, ik wil graag met u en met jou lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas 13. En daarvan wil ik lezen de versen 1 tot en met 9. Lucas 13, de versen 1 tot en met 9. En in Lucas 13 horen we vanaf vers 1 het woord van onze God. En daar klinken de volgende woorden. Er waren juist op dat tijdstip enige bij hem, bij de Heer Jezus, die hem berichten over de Galileërs, van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: denkt u dat deze Galileërs, die dus door Pilatus gedood waren, grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? Ik zeg u nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Of die 18, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. En hij sprak deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken. Maar hij vond die vrucht niet. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: zie, ik kom nu al 3 jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en ik vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij, die vijgenboom, de aarde nutteloos? En hij, de wijngaardenier, antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken. Tot zover de lezing uit het woord van God. We staan stil bij de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom en de tekst voor de verkondiging kunt u en jij vinden in vers 8. Daarin horen wij de wijngaardenier aan het woord. Je zou ook kunnen zeggen de tuinman, maar juist ook denk ik in de Betuwe, denk ik dat zo'n woord als wijngaardenier nou ook heel duidelijk is. En hij, die wijngaardenier, antwoordde en zei tegen hem, tegen de heer, de eigenaar van de wijngaard: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. In bijzonder de woorden: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan. Voordat we gaan luisteren naar de verkondiging van het woord, willen we samen opnieuw zingen. En we willen samen zingen een lied uit de bundel Weerklank. En dat is lied 271. En daarvan zingen we nu vers 1 en 2. Lied 271, vers 1 en 2. En na de verkondiging zingen we uit datzelfde lied, lied 271, vers 3 en 4. Laten we dat samen doen. Gemeente van de Heer Jezus Christus. We zongen net: wie wel hoort naar zijn woord, maar geen vrucht wil dragen, kan hem niet behagen. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat ietsje niet kon behagen omdat het geen vrucht droeg? Wij maakten dat mee met onze rozenstruiken. Wij hebben al een heel aantal jaren, ik denk dat we al bijna wel kunnen zeggen 20 jaar, een rozenstruik. Die hebben we gekocht in Elburg, toen ik daar pastoraal medewerker was. Hebben we gekocht, daar toen ook in de tuin gehad. Maar toen we gingen verhuizen naar Schavemoer, ook de eerste predikantsplek waar wij mochten gaan werken, toen hebben we daar die rozenstruik in de tuin gezet. En wat gebeurde er? Fantastisch mooi, die roos die deed het, die sloeg aan. En die roos die ging mooie rozen voortbrengen, vrucht voortbrengen. En zo gebeurde het ook. En toen we uit Schavemoer vertrokken, nu zo'n 9 jaar geleden. En wij weer gingen verkassen, we namen ook die roos mee. En die roos gingen we planten in Waardenburg. En er was ook nog een andere plant bijgekomen, die hadden we in Waardenburg gekocht. En toen stonden er 2 rozenstruiken bij ons in de tuin in Waardenburg. En we waren benieuwd, zal die rozenstruik weer aanslaan? Nou, het mooie was, die ene rozenstruik die uit Elburg kwam, hè, die sloeg aan. En dit jaar, de afgelopen maand, hè, liet hij zijn vrucht zien. Nou, ik heb ze geteld, ik weet niet precies hoeveel, maar het waren er rond de 100 rozen. 100 rozen, kunnen er iets meer zijn, kan er iets minder zijn. Maar die andere rozenstruik, die heeft het lang niet zo goed gedaan. Die stond er dit jaar ook niet meer. Die andere rozenstruik, die viel tegen. Die gaf geen vrucht. En die stond heel dicht bij die rozenstruik uit Elburg. En toen hadden we op een bepaald moment, na een paar jaar, we hebben het wel geprobeerd in Waardenburg, maar toen ging die rozenstruik weg. Nou, we moeten hem wegdoen. Want hij staat alleen maar in de weg. Hij geeft geen mooie bloemen. En uiteindelijk staat hij ook in de buurt van die andere roos. Nou, laat dan maar die ene roos goed groeien, goed bloeien. En dat mag. Want de tuin van de pastorie is weliswaar niet van de dominee. En ook de planten die erin staan. Ik heb ook hier gezien de mooie planten. En ook de tuinman die de tuin ook goed verzorgt. Maar een plant die je meeneemt, een plant die je zelf geplant hebt, daarvan ben ik de eigenaar. Dus dan mag ik mag zo'n roos ook inderdaad op een bepaald moment zeggen, die haal ik weg. Of ik mag zo'n roos houden. Nou, je houdt het natuurlijk alleen als het vrucht draagt. En anders wil je het een poosje aanzien, maar na verloop van tijd, ja, dan zeg je toch, ik stop hiermee. Dat voorbeeld gebruikt de Heer Jezus Christus in Lucas 13. En hij gebruikt dat ten opzichte van de gelovigen. Hij gebruikt dat ten opzichte van de gelovigen in Israël. Israël kan je vergelijken met een wijngaard. Dat is een heel Bijbels begrip voor Israël. En de vijgenboom, je zou kunnen zeggen dat is een bepaalde groep hoorders die de Heer Jezus hier aanspreekt. De Heer Jezus die wandelt op aarde, de Heer Jezus die spreekt de woorden van God. De Heer Jezus die verricht wonderen en de mensen die zien het wel. Maar het optreden van de Heer Jezus, dat werkt ook verschillende reacties uit. Oh, het is zeker waar dat er een groep is die ook met hem meegaat. Het zijn intimi, de discipelen. Maar er is ook een groep die ook meer en meer, ja toch, zich keert naar de Heer Jezus. Een groep die zich stoort aan de Heer Jezus. Ze horen wel zijn woorden, ze horen wel en zien zijn preken, maar uiteindelijk erkennen ze de Heer Jezus niet als de door God gezondene, de Messias. En dan gaat de Heer Jezus, die wil hen wakker schudden. En de Heer Jezus die zegt eigenlijk tegen hen, jullie zijn zo gezegend. Jullie zijn eigenlijk, jullie hoorders, en ik heb het nu nog even over die Joodse groep mensen. Jullie zijn zo gezegend, jullie zijn geplant in de wijngaard Israël. En jullie mogen ook op dit moment, mogen jullie zorg krijgen hè, van de eigenaar, maar ook van de wijngaardenier, die de Heer Jezus zelf is. Er is eigenlijk alles wat meewerkt om in jullie leven tot vrucht te komen. Maar de Heer Jezus, die wil door deze gelijkenis eigenlijk hun een spiegel voorhouden. Jullie zijn wel rijk gezegend. Jullie hebben een bijzondere positie door God gekregen. Maar hoe staat het nu eigenlijk met de vrucht in je leven? Hoe staat het nu eigenlijk met het geloof in je leven? Hoe staat het nu eigenlijk met de bekering in je leven? Want daarom heb ik ook heel bewust dat eerste stukje van Lucas gelezen. Daarin zei de Heer Jezus tot tweemaal toe. Als u uzelf niet bekeert, als jullie je niet bekeren, dan staat datzelfde lot te wachten als ja, dat onverhoedse van de Galliërs. Dat onverhoedse van die toren die omviel, van Siloam. Dan dreigt dat ook bij jullie. De Heer Jezus die vertelt dit dus als een gelijkenis in de eerste plaats om hen een spiegel voor te houden. Dat je er als het ware in kijkt, dat je dat verhaal hoort en dat je als het ware jezelf dus vergelijkt met een vijgenboom. Hé, dat is bijbels, hè? De Heer Jezus die preekt ook altijd bijbels. Gelovigen als bomen, dat komen we vaker tegen in de Bijbel. Denk eens aan die mooie psalm die we kennen uit de oude berijming. Hè, maar ook wel op die nieuwe manier. Hè, van welzalig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Maar die des Heeren wet hè, bedenkt, bepeinst. En dan staat er een hij zal zijn, zij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. Gelovigen als planten, dat komt als bomen, dat komen we vaker tegen in de Bijbel. Maar ook in een andere psalm, psalm 92 bijvoorbeeld. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. De Heer Jezus die spreekt dus hier de mensen aan en zij kunnen zich identificeren met zo'n vijgenboom. Met zo'n vijgenboom die er misschien wel heel mooi uitziet, die al een aantal jaren staat. We kunnen het voorstellen dat hij een heel wilderige bladerendos heeft. Maar als de eigenaar komt en die gaat zoeken, die gaat speuren, die gaat zijn handen tussen de bladeren doen, dan kan die helemaal geen vrucht vinden. Wat een spiegel voor de mensen toen. Maar gemeente vanochtend, hervormde gemeente vanochtend, deze woorden die zijn ook een spiegel voor ons. Ook wij mogen delen in datzelfde geloof van Israël. Wij mogen ingelijfd zijn in Israël. We mogen geloven hè, in de God en Vader van Israël. We mogen geloven in de Heer Jezus Christus. Wij mogen ook horen bij die gemeente van de Heer Jezus Christus, bestaande uit Jood en Heiden. En je zou kunnen zeggen, wat zijn wij ook rijk gezegende mensen? Wat bent u ook een rijk gezegende gemeente? Kijk eens naar dit mooie kerkgebouw. Een heel aantal jaren geleden was ik hier. En ik weet al, toen ik vorig jaar hier was, dat was november volgens mij, toen keek ik al zo op, wat is het hier mooi geworden. Een mooi kerkgebouw. En in de afgelopen dagen heb ik ook gezien, toen ik even in de kerk en in de pastorie was, wat een mooie bijgebouwen. Een van onze zonen zei, nou daar wil ik wel catechisatie hebben in dat jeugdhonk. Gezegend bent u, alle ruimte om het evangelie te laten klinken, voor jong en oud. Gezegend bent u met allerlei moderne techniek, alle ruimte, al het evangelie mag hier klinken. Pastorale werkers die ook hier werkzaam mogen zijn, nog kort geleden ook een eigen predikant. En dat is niet alleen anno 2021 of 2020, maar ook in de afgelopen decennia. Dat u zo ook gemeente van de Heer Jezus hebt mogen zijn. Dat u op zoveel verschillende manieren bent opgegroeid met het evangelie. Ik denk de meeste van ons, en dat is niet voor iedereen, dat weet ik ook, dat heb ik ook al mogen horen. Maar voor de meeste van ons, die zijn als klein kind hier opgegroeid in de wijngaard. Gelukkig zijn hier ook mensen die er later bij mochten komen. Gelukkig zijn de mensen die de Heere God ook stil heeft gezet en gegrepen en ook in deze gemeente heeft geplaatst. Maar u begrijpt wat ik bedoel. U, jij, ook jullie jongeren, jullie zijn geplant door de Heere God in een wijngaard. Je bent niet geboren in Saoedi-Arabië. Je bent ook niet geboren in Afghanistan of in China, maar je bent geboren in een christelijk gezin. Je bent geboren in een christelijke kerk, een wijngaard. En van jongs af aan waren eigenlijk alle omstandigheden gunstig dat jij, en ook ik, want voor mij geldt dat ook, vrucht zou gaan dragen. Net als die vijgenboom in die wijngaard. Moet je voorstellen, een vijgenboom planten in een wijngaard, dat is echt een ideale plek voor een vijgenboom. Daar is genoeg voedsel. En daarom kunnen we ook goed voorstellen dat de eigenaar ook verwacht dat er vrucht komt. Maar als hij komt, dan moet hij zoeken, dan moet hij speuren en dan ziet hij helemaal niets. Mag ik die spiegel eens voorhouden voor u en voor jou en voor mij? Als de Heer nou vanavond ook dit woord ons voorhoudt, en als wij vanavond ook in die spiegel kijken, zo gezegend, opgegroeid, wat is het rijk om bij de christelijke gemeente te mogen behoren? Wat is het rijk om die bepaalde ouderling die zo vol vuur is op bezoek te mogen krijgen? Die zuster die ook zo door het leven met God ook is gevormd, dat je dat ook een zuster van u mag zijn. Ik noem maar wat zaken waarin de Heere ja, ons zo rijk zegent. Maar iedereen, ik wil zeggen iedereen is waardevol en daar mag je dan in opgroeien. Maar als de Heere nou ook vanavond deze gemeente bezoekt en net zo goed mij. Als de Heere nou ook komt en gaat zoeken de eigenaar van de wijngaard. Dan mag hij toch ook van ons vragen, als alle omstandigheden zo goed zijn, heb jij al vrucht gedragen in je leven? Is er al vrucht bij dat meisje? Is er al vrucht bij die jongen? Is er al vrucht bij die man van 70, die zo lang al, die ik hier geplant heb, en die zo lang heeft kunnen wortelen? Dat is toch normaal? Net zoals die rozenstruik in de pastorietuin van mij was, dan mag ik er naar kijken, mag hem ook wegnemen, is mijn roos. Zo mag de Heere als eigenaar toch ook naar ons kijken? Daar heeft hij toch recht op? Maar hij heeft toch ook recht op dat we dan vrucht dragen, als alle omstandigheden dan zo goed zijn? Deze spiegel hield de Heer Jezus de mensen voor. Deze spiegel houdt de Heer Jezus de mensen voor. En de eigenaar, die komt tot de conclusie in die tijd, toen de Heer Jezus rondwandelde, dat hij als het ware dat nog veel te wensen overliet. Dat vruchtdragen, dat nog niet zo zichtbaar was. En die eigenaar die zegt dan uiteindelijk ook van nou, maar als dat zo blijft, dan blijft dat niet zo hoor. Als dat niet verandert, dan ga ik mijn aandacht richten op die bomen die wel groeien. Hak hem maar om. Ik heb genoeg. Ik heb eigenlijk genoeg al gegeven waarom zo'n boom zou kunnen groeien. En dat zegt hij niet, deze eigenaar, omdat het een boze eigenaar is. Dat zegt hij ook niet omdat hij het leven niet gunt, maar daarentegen, hij gunt juist het leven. Hij gunt juist de zegen. Hij wil juist dat alles gaat groeien en bloeien. En alle tegenkrachten die de voeding wel uit de grond nemen en eigenlijk daardoor het voedsel van anderen wegnemen, geen probleem als ze zelf vrucht dragen, maar als ze dat niet doen. Ja, waarom zullen we dat dan nog doen? Je hoort als het ware een gesprek tussen de eigenaar en de wijngaardenier. Nogmaals, als de Heer nu naar ons leven zou kijken, als hij nu naar jouw leven zou kijken, meisje, naar jouw leven, jongen, naar u, vader en moeder, naar mij, ook als predikant. Dan kijken we in die spiegel niet alleen, maar dan hoeven we het ook niet naar elkaar te vertellen, ben ik nu eigenlijk vrucht aan het dragen, maar de Heere God die ziet het. Wat zal die Heere God dan zien? Zal die dan vruchten zien in ons leven? Ja, maar dominee, wat bedoelt u dan met vruchten? Bedoelt u dan met vruchten dat ik mijn opleiding goed afrond? Ik heb mijn diploma gehaald hoor, dus ik doe het best goed. Bedoelt u dan misschien dat ik goed voor mijn oma zorg? Dat doe ik ook, want ik hou van haar. Fantastisch dat je diploma hebt gehaald. En ook geweldig dat je zo voor je oma zorgt. Dat vind ik fijn. En dat je haar niet vergeet. Want reken maar dat het voor oma geweldig bemoedigend is. Dat je ook als klein dochter, kleinzoon nog steeds naar haar omziet. Maar toch zijn dat niet de dingen die de Heer Jezus hier bedoelt. De Heer Jezus die bedoelt hier nu met de vrucht. Als het in de Bijbel gaat over vrucht, dan kan dat soms kunnen verschillende dingen zijn. Maar in dit Bijbelgedeelte, als het om vrucht gaat, gaat het hier echt om de bekering zelf. De Heer Jezus die wandelt rond. Hij wil anderen tot een zegen zijn, maar hij komt heel vaak tegen een muur aan. En in die zin zegt hij, zijn jullie eigenlijk dor, zegt hij tegen die mensen die toen aan het luisteren waren. Jullie zijn eigenlijk te vergelijken met een dorre boom. Maar pas op, want er komt een moment dat het te laat is. En zo kan het ook in ons leven zijn, dat is de spiegel. Als de Heer nu kijkt, ziet hij dan ook dat jij in je leven bekeerd bent. Ja, dat. Dat jij in je leven bekeerd bent. Nou dominee, maar dat vind ik wel hele grote woorden, bekeerd. Dat durft mijn oma niet eens te zeggen. Oh nee? Maar toch is dat wel wat de Heer Jezus van ons vraagt. Geloof en bekering. Toch is dat wel waar de Heer Jezus hier op doelt. En ik wil ook uitleggen wat dat is, bekering. Want wij denken natuurlijk bij bekering al misschien al wel aan allerlei vruchten. Dan moet je netjes leven, dan doe je dit niet meer, dan doe je dat juist wel. Dat denken wij dat bekering is. Maar hier horen we heel duidelijk wat bekering is. Dat is, bekering betekent erkennen wie de Heer Jezus is. Dat betekent in je leven de Heer Jezus nodig krijgen. Zo eenvoudig is het. En dat vinden we juist nou vaak zo moeilijk, om ons over te geven aan de Heer Jezus. We willen graag ons leven zelf blijven leven, maar dan wordt ons leven gauw zo'n dorre boom. Maar als wij ons leven verbinden aan de Heer Jezus, en dan komt er een ander leven. Maar daar gaan we zo meteen naartoe. Maar eerst die spiegel. Als de Heere God nu naar uw hart, binnen in uw hart kijkt, ook in jouw hart, ziet hij dan ook een hart waar de Heer Jezus in woont. Dat is bekering. Dat is een hart waar de Heer Jezus in woont. Ziet hij dat bij jouw jongeren? Of ben je als het ware iemand die als zo'n boompje aan het groeien is? En je bent inderdaad in de christelijke gemeente, je leeft op in de wijngaard, maar eigenlijk een keuze, ze moeten niet te veel van je vragen. En echte belijdenis doen, ho ho ho, dat doe ik wel eens een keer als ik al echt serieus word. Maar nou staat het gevaar dat je als het ware wel een heel gezegende plek hebt, maar je blijft maar uitstellen om je leven aan de Heer Jezus te geven. Je blijft maar uitstellen, discussies over alles en nog wat. Dat konden de mensen in het Bijbelgedeelte ook, over die Galileërs, over die toren van Siloam, dat is heel makkelijk. Zo kan je ook discussiëren over corona en of dat van God komt of niet. Daar ben je misschien wel, sta je vooraan, maar als het komt om op die vraag van, ken jij Jezus? Laat je hem in je leven toe, dan geef je niet thuis. Dat is eigenlijk wat dit Bijbelgedeelte aan de ene kant laat zien. Nou, en tegelijk ook die waarschuwing. Als de Heere ons bezoekt, die eigenaar vanavond, en die ziet dat we eigenlijk dat aan het doen zijn. Het hoeft niet alleen te zijn hoor, als je 18 bent. Maar dat kan ook wel zijn dat je 60 bent, dat je eigenlijk dat toch wel een beetje doet. Je bent een boom, je hebt een weelderige groei, je maakt deel uit van de gemeente, ze kijken ook naar je op. Maar als de Heere moet gaan kijken naar vrucht in je leven, en met eerbied gesproken, menselijk gesproken, zijn hand ook door die bladeren ook laat gaan om te zoeken, dan vindt hij niets. Dat is aangrijpend. De Heer Jezus is nou juist zo bewogen met zijn gemeente. En met die hoorders toen en met ook de hoorders nu. En daarom ben ik zo blij dat deze gelijkenis nu niet ophoudt. Maar daarom ben ik zo blij dat nu de wijngaardenier gaat spreken. De eigenaar die zegt, ja, als dat zo is, we hebben al zoveel kans gehad. Ze hebben eigenlijk alles mee om vrucht te dragen. Maar ik zie helemaal niet dat ze die keuze maken. Ik zie helemaal niet dat ze vrucht dragen. Hak maar om. Doe ze maar weg. Maar dan gaat de wijngaardenier spreken. Als het ware, oh. Je gaat eigenlijk een pleidooi houden. Oh, doe dat niet. Laten we nog een jaar wachten. Laten we nog een jaar wachten. Het is inderdaad al jaren zo dat ze in een gezegende situatie zitten. Maar laten we nog een jaar wachten. En dan zal ik als wijngaardenier, zal ik ervoor zorgen dat rondom de boom ook de bodem nog wat meer uitgegraven wordt, dat het water nog meer naar binnen kan. Dan zal ik ervoor zorgen dat nog meer onkruid of gewassen die de goede groei in de weg staan, die zal ik weghalen. En ik zal ook nog wat extra bemesting geven. Ik ga, met eerbied gesproken, de wijngaardenier die zegt, ik ga deze vijgenboom gewoon nog eens extra vertroetelen. Ik ga hem eens nog een extra zorg geven. En dan kijken we na een jaar nog eens hoe het dan is. Al gemeente, wat een geweldig woord dat we ook vanavond mogen horen. Je zou kunnen zeggen, wij leven nu in die tijd. Vanavond houdt de Heere ons een spiegel voor. En vanavond vraagt de Heere naar vrucht in je leven, nu al. Het is eigenlijk een voorbode van dat moment dat eenmaal gaat komen als de Heer Jezus terugkomt. We hebben het net beleden om te oordelen de levende en de doden. Dan gaat hij ook vragen van naar vrucht. Van de vruchten van geloof en bekering. Heb je omgezien naar je naaste? Noem maar op, we lezen dat ook in Matthäus 25. Je zou kunnen zeggen, maar vanavond doet hij het al even. Hoe staat het met die vrucht? Het einde van je leven is vanavond nog niet en de wederkomst van de Heer Jezus ook nog niet. Maar je zou wel kunnen zeggen, het is al wel een vanavond een ontmoeting met de Heere God. En hij vraagt, ik heb recht op die vrucht. En ik wil dat jij die vrucht draagt. Want ik heb jou niet voor niets geplant in de christelijke gemeente. Want je bent er niet voor jezelf, dat is namelijk het geheim. Je bent er, wij zijn er niet voor onszelf, maar wij zijn er om vrucht te dragen voor de mensen die nu niet in de kerk zitten. Voor de mensen in de buurt. Wij zijn er om ons licht te laten schijnen. En als we dat niet doen, met eerbied gesproken, zeg God, wat heb ik dan aan jullie? Dan kan je net zo goed, inderdaad, dan kan ik net zo goed met dat werk stoppen. Maar dan zegt de wijngenier, nee, laten we nog wachten. Ik zal nog extra mijn zorg verlenen. O gemeente, wat is dat een heerlijke bemoediging voor al diegenen die vanavond misschien wel in hun hemd staan. Als het vanavond nu het moment was dat we voor het oordeel van God stonden en sommigen zouden zeggen van nou, dan weet ik al, dan was het bij mij toch wel duidelijk. En dan zegt er misschien wel iemand, want ik probeer het steeds een beetje van me af te duwen. Maar misschien zijn er ook wel mensen die in hun leven een bepaald moment de Heer Jezus zijn gaan volgen, maar die ook zeggen, nou maar toch vind ik het ook nog wel heel erg karig in mijn leven, de vruchten van geloof en bekering. Ik ben blij dat ik vanavond in die spiegel mag kijken, want wat heeft de Heer er inderdaad recht op? Als ik ook zo lid mag zijn van de hervormde gemeente van ochtend, als ik door hem daar geplaatst ben, wat zijn we inderdaad rijk gezegend. O Heere, wat maak ik ervan? Heere, heb geduld, ontferm u over mij. En dan horen we die wijngaardenier een pleidooi houden voor de vijgenboom. Spaar hem nog even. Spaar haar nog even. Ik zal extra mij inspannen dat ook deze hervormde gemeente bemest wordt. Dat is eigenlijk wat hij zegt, ook naar ons vanavond. Ladingen van evangelie, ze zullen ook straks weer in het nieuwe seizoen aan u gegeven worden. Ruimtes, de grond die weggegraven wordt, dat de plant mag groeien. Ook het komende seizoen hoop ik dat we zo mogen kijken als je letterlijk soms een ruimte inkomt. Tjonge, mogen we hier bijbelkring houden? Tjonge, mogen we hier de seniorenmiddag houden? Ruimte, letterlijk in fysiek oogpunt, wat die wijngaardenier ons heeft geschonken. Maar ook gewoon ruimte om te leven. Dat je mag merken, ook een leven met de Heer Jezus is niet een leven waar je van afknapt. Maar is juist een leven waar je van opleeft. Dat is juist leven in de ruimte. Een eigen leventje is juist een leven zo gekromd naar jezelf, zei een bekende theoloog. Maar als we Jezus gaan volgen, dan ga je juist opgericht leven. Dan krijg je de ruimte. O, gemeente, wat is dat mooi. Wat is dat het mooiste van alles. Als we ook vanavond elkaar mogen ontmoeten. Of dominee Schonewille hier komt of niet, is niet het belangrijkste. Maar het belangrijkste is dat de wijngaardenier in uw midden is. En het belangrijkste is dat u als gemeente steeds gericht bent op die wijngaardenier. Die wijngaardenier die ook deel heeft gehad aan ons leven. Die wijngaardenier die dus inderdaad zag veel van die dorre bomen in Israël, die hij zo door zijn woord ook tot bekering wilde wekken. En gelukkig gebeurde dat ook. Maar het was ook zo dat anderen kozen voor een andere weg. Maar wat was het mooi dat de wijngaardenier toen bezig was om Israël met het evangelie te bemesten. Om Israël ook alles te geven, rond te graven, dat het evangelie daar ook vrucht mocht dragen. Maar wat is het mooi dat de heiland dat nog steeds doet. Die wijngaardenier is in uw midden hoor, gemeente. Of er nou vroeger of later een dominee komt, die wijngaardenier is in ons midden. En dan mogen we weten dat hij alle zorg zal dragen, ook voor deze gemeente. En deze gemeente heeft toekomst, als zij zich richt op de wijngaardenier. We maken ons zorgen over corona, komen ze straks allemaal weer terug in de kerk. We maken ons zorgen over de jongeren. Dat snap ik, dat kan ik ook hebben als dominee. Maar zo moeten we ten diepste niet leven, we mogen zorgzaam zijn. Maar ik geloof dat ook deze gemeente, als die het verwacht, met dat leven, met die wijngaardenier, zich vertrouwend aan die wijngaardenier, dat er ook voor deze gemeente, ook na corona, alle toekomst is. Want het is de Heer Jezus Christus die zijn leven heeft gegeven voor al die bomen in de wijngaard. Ja, wat is het mooi, nogmaals, dat de wijngaardenier vandaag ook in deze dienst aanwezig is. Dat geloof ik. Dat is steeds weer. Waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden zijn, heeft hij beloofd. En hij heeft ook gezegd, ik ben met jullie alle dagen. Hij is degene die tussen de kandelaren wandelt. Genoeg voorbeelden waarin je ziet dat de Heer Jezus als wijngaardenier te midden van de wijngaard zorgt. Zorg draagt voor de gemeente. Maar zult u nooit vergeten wie dat is die onzichtbaar aanwezig is? Dat is de Heer Jezus. Die 2000 jaar geleden op onze aarde rondwandelde. Dat is de Heer Jezus. Die aan het einde van zijn werkzame leven ook met een boom op zijn rug liep. Een boom. Misschien zegt een kind, er was er geen boom, er was een paal. Er was een deel van het kruis. Ja, maar dat was wel hout. Dus het is een boom, een boom. Hè? Een deel van een boom droeg hij op zijn rug. En zo liep hij naar Golgotha. Hij had een boom op zijn rug. Een dorre boom, inderdaad. Geen levende boom meer. Hij droeg de last, hè, van de dorre boom. En dat is zo bemoedigend voor al die mensen die vanavond misschien wel zeggen, als God nu mijn leven zou oordelen, dan ben ik zo bang, hè, dat ik misschien wel zo'n dorre boom ben, want ik geef mijn hart nog niet aan de Heer Jezus. En de vruchten van bekering zijn ook zo beperkt. Maar hoor nou wat de Heer Jezus, die wijngaardenier, voor ons heeft gedaan. Hij is met ons dorre leven, met al onze gebreken, met al onze zonden, is hij naar het kruishout gegaan en daar stond een paal. En aan die paal werd die andere paal vastgemaakt. En toen op een bepaald moment werd de Heer Jezus Christus werd hij aan het kruis gespijkerd. En dat was op een bijzonder moment, toen in bijzonder ook het gewicht van de Heer Jezus Christus op de spijkers in zijn handen en voeten kwam, dat hij hele bijzondere woorden sprak. Je zou kunnen zeggen de woorden van de wijngaardenier. Toen de Heer Jezus daar net hing en het gewicht dus op zijn velst was, de pijn op zijn velst, toen bad hij tot zijn vader: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij zei toen als het ware nu nog niet: Vader, maar ik geef mijn leven tot vergeving en tot verzoening, hè, om dorre levens levend te maken. En toen de Heer Jezus opstond uit de dood, is het ook heel bijzonder dat toen hij verscheen aan Maria Magdalena in de hof, dat Maria Magdalena dacht, wie ze daar ontmoette, weet u nog? Wie was dat? De tuinman. Ze dacht dat het de tuinman was, in de hof. Eerste dag van de week, nieuwe schepping. En de tuinman. Nou, dat was hij. Het was de tuinman, de wijngaardenier, die in zijn opstandingskracht ook weer het levende geloof bij Maria Magdalena wekte. Nou, gemeente van de Heer Jezus Christus, nogmaals, richt je leven op die wijngaardenier. Of aan elkaar verbonden mogen worden, geven we ook over aan hem. Dat mag dan ook ontspanning zijn. Maar bovenal, jonge mensen, verbind je leven met die wijngaardenier. Vrucht dragen heeft dus niet in de eerste plaats met prestaties te maken. Je diploma's halen, goed voor andere mensen zorgen, hoe belangrijk ook. Maar we hebben niet gehoord dat de Heer Jezus zegt dat we door die prestaties, dat we daardoor vrucht dragen. Nee, maar vrucht dragen heeft met relatie te maken. Met relatie met die wijngaardenier. En als je ook zo bij hem schuilt, dan mag je ook gaan ervaren dat het waar is, zoals we dat ook wel zingen, van beziel, bezegen mij, zegen mij. We gaan dat lied zingen. Had ook heel goed gekund. Misschien dat de organist het nog kan zingen, kan spelen. Maar als je zo verbonden bent aan de Heer Jezus Christus, die relatie, en dan is die ware, dan is die wijngaardenier tegelijk de ware wijnstok, waardoor u, jij en ik vruchten zullen dragen. Nou, tot slot. De gelijkenis blijft open. Hè? We weten niet hoe het afliep. Hij zou na een jaar terugkomen. En dan zullen we wel zien of ze vrucht hebben gedragen. En wat mooi is, dat verhaal, dat mag u, dat mag jij afschrijven. Dat mag u zelf ook in uw leven het vervolg geven. Amen. We willen samen opnieuw zingen uit dat mooie lied, lied 271. En we zingen nu vers 3 en 4. Lied 271 uit de bundel Weerklank, vers 3 en 4. Laten we samen in God danken en bidden. Barmhartig en genadig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zo komen wij tot u om u te danken voor al uw goedheid die u aan ons heeft gegeven. Vanmorgen mochten we een rijke doopdienst beleven en hebt u het ook zo uitgebeeld, het evangelie, door dat reinigende water op de hoofden van de kinderen. Dat water dat wijst naar het bloed dat u, Heer Jezus Christus, hebt vergoten tot reiniging van zonden. En ook vanavond wilde u opnieuw ook tot ons spreken. En we danken u, Heer Jezus. En we willen u vragen dat ook deze kerk, deze plek, ook altijd een plek mag zijn waar de woorden van u en de woorden van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mogen klinken. Op zijn helderst. En soms, Heer, kunnen we dan aangesproken worden. Soms kunnen we misschien wel eventjes pijnlijk in de spiegel kijken. Maar wat werden we uiteindelijk ook geweldig bemoedigd door die wijngaardenier die zijn leven gaf. En die wijngaardenier die ook opstond. En van waar toen ook gedacht werd dat het de wijngaardenier is, de tuinman. Heren, dat bent u. Ook van deze gemeente, laat het ook zo zijn. Van jongeren en ouderen. Wijngaardenier en de wijnstok in één. Heren, dat in die verbondenheid aan u, die relatie met u, ook hier jong en oud vruchten mogen dragen van bekering en geloof. Heren, schenk dat. Juist hebben we dat ook zo nodig, Heren. Uw bijzondere zorg, zoals u dat ook hebt gezegd in die gelijkenis. Laat het nog een jaar zijn, dan ga ik extra er zijn met mijn zorg. We mogen dat ook wel aan u vragen. Of ook in deze periode extra van uw zorg mogen hebben. Heren, u schakelt ons erbij in, maar het is ten diepste uw wijngaard. Wilt u het ook weer maken dat ook de wijngaard van de ochtend gevoed, verkwikt mag worden. Dat de kerk weer gevuld mag worden. Maar niet alleen, Heren, deze kerk. Maar de kerken in Nederland. En niet alleen de protestantse kerk in Nederland. Maar ook de kerken, ook in ons dorp. Ook de anderen, Heren. Maar dat ook op al die plekken de stem van de goede herder mag klinken. Heren, daar zal groei zijn. En daar zal een gemeente vrucht dragen, omdat ze weten dat ze er niet zijn voor hunzelf, maar tot eer van u en tot uitbreiding van het Koninkrijk van God. Heren, ga zo met ons mee. Geef ons nog, Heren, een goede zondagavond. Geef ons ook een goede week. Help ons, Heren, met de laatste dagen op school. Misschien nog 1 of 2 dagen wat werken, daarna alweer wat ontspanning. Geef ook de jonge mensen een fijne tijd. En dat ze ook weer even mogen genieten van de periode die nu aanbreekt, waarin wat meer mag. O Heren, wilt u goede zorg dragen voor de jonge bomen. En dat ze ook mogen merken dat het leven in de zon van het evangelie, in het licht van uw leven, dat het iets is, Heren, waar ze niet op afknappen. Maar dat het juist het mooiste is om met u te leven. Niet altijd makkelijk, maar wel het leven wat de meeste doel, inhoud, bestemming geeft. Wil u ook bidden voor de ouderen, de oudste onder ons. Wees ook daar waar pijn is en waar verdriet is. Omwille van de ouderdom, de klachten die er kunnen zijn met betrekking tot de gezondheid of eenzaamheid doordat geliefden wegvallen. Wees ook daar, Heren, waar verdriet kwam, ook kort geleden. Strek uw handen naar hen uit, Heren. En wilt u ook over het donker deel van hun pad ook nu laten ervaren wat u ook aan David heb laten weten, in zijn mond heeft gelegd. Ook al moet ik gaan door een dal vol schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Ontferm u over hen, Heren, die ook een moeilijke weg moeten gaan. Heren, wij loven en prijzen zo uw grote en heilige naam. Doe weg alles wat niet goed was in het spreken, in het luisteren. Maar zegen uw eigen woorden tot eer van u, tot opbouw van het geloof. En willen u bidden, Heren, of u zich ook wil ontfermen over het beroepingswerk. Heren, wij willen u bidden of u daar uw licht over wil laten schijnen. Dat het gewoon duidelijk mag worden. Maar dat er ook keuzes gemaakt mogen worden voor uw aangezicht. Dan is het ook goed, Heren. Maar wilt u ook daarin wegen openen, wegen sluiten? U kan dat, Heren, dat weten we. Heren, geef wat het beste is voor voor ochtend, voor Waardenburg en de Rijnen, maar ook voor dominee Schonewille en zijn gezin. We leggen dat in uw hand, neem ons leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Verhoor onze gebeden, uit genade in Christus naam alleen. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. En dat zal vast op een andere manier gebeuren nu, denk ik, bij de uitgang, of niet? Hè, dat mensen hun gaven mogen geven, maar u, hè, die ook thuis zit, hè, misschien met uw kinderen, misschien wel alleen, ook van harte de collecte bij u aanbevolen op de digitale manier. En de bestemming van de collecte is u reeds meegedeeld. We willen tot slot zingen uit, dan pak ik even nog de, ja, dan moet de bril even op, dan kunnen we het goed zien. Psalm 147 en daarvan het vierde vers. Psalm 147, vers 4. Gemeente, gaat dan allen heen in vrede. Bewaar het woord van onze God, wat u en wat jij vandaag hebt gehoord in uw en in jouw hart. En ontvangt de zegen van de Heere om anderen tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u, met jullie allen. Amen.
Ik wil van deze mogelijkheid nog even gebruik maken om te voorkomen dat dominee Schonewille en zijn vrouw te denken hebben dat wij een passieve gemeente zijn. Dominee Schonewille en zijn vrouw die zullen straks bij de hoofdingang buiten plaatsvinden, zodat u bij het naar huis gaan in ieder geval een begroeting kunt doen. Dank u wel.